Ja? Hij, de grote verlosser en onze grootste vriend, zal het voor zijn, zal het zo zijn voor nu en tot in alle eeuwigheid. Amen.
Amen. Amen.
Fijn dat ik hier weer bij u mag zijn. Wat veel belangrijker is dat Jezus hier mag zijn.
Amen.
In ons midden. Zo'n 84 jaar geleden werd het duister over deze wereld. Donkerheid trof de naties. Er is heel veel leed gebeurd in de jaren die daarop volgden. En ja, dat is een hele grauwe periode geweest, waarin de wereld heel veel pijn geleden heeft. En in bijzonder het volk van God zelf. Er zoveel Joden omgebracht zijn. Zo verschrikkelijk. En ja, dan kijken we naar de wereld van vandaag. En dan zeggen we van, jongens. Hadden we nu niet in een mooiere tijd mogen leven? Hadden we niet geleerd van al die duistere periodes die ons zo getroffen hebben? Maar blijkbaar niet. Blijkbaar niet. En toch is er licht in deze wereld. Want wij zijn immers geroepen om lichtdragers te zijn, toch?
Amen.
Geroepen om in deze plaats de beeld een lichtdrager te zijn. Maar ook in deze wereld. En vandaag hebben we een bijzondere dienst ook. Ik vind het altijd een bijzondere dienst als we het Heilige Avondmaal vieren. Want dat zegt iets over de grootheid en de liefde van God zelf. Weet je, toen Satan Jezus op het kruis zag hangen, toen dacht hij van, yes. En hij dacht, deze man, die kan ik meeslepen naar het rijk van de dood. En dat lukte hem. Maar wat hij niet wist, dat hij eigenlijk het paard van Troje binnenhaalde in het dodenrijk. Want toen Jezus immers gekomen was in het dodenrijk, ja, toen barstte als het ware het leven los in hem. Want de dood, staat er in het woord van God, kon hem niet vasthouden. Jezus werd overwinnaar. En daarvoor dacht de vijand, ik heb hem. Maar nogmaals, ze hadden het paard van Troje als het ware binnengehaald. En ze zijn verslagen. Ja. Maar, dan zou ik zeggen van, dan zouden we toch op dit moment leven in een wereld waarin het allemaal pijs en vree is. Maar niets is minder waard. Minder waard, meer waard. Maar ik wil even gaan met u naar dat stuk voorafgaand aan dat Jezus stierf op het kruis van Golgotha. En misschien wil je naar het eerste of het tweede plaatje gaan. De doornenkroon. Ik heb boven mijn preek staan vandaag. Wat draag jij op je hoofd? En daar heb ik dan ook nog een speciale verrassing voor. Maar dat zal ik je zo laten zien. Maar ik wil het graag hebben over die doornenkroon. En dat lezen we in Matteüs hoofdstuk 27, vers 27 tot en met 30. En daar staat, de soldaten van de gouverneur namen Jezus mee naar het praetorium en verzamelden een hele soort soldaten om hem heen. En een soort is soldaten is niet een paar soldaten, maar als je kijkt naar de samenstelling van het Romeinse leger, dan moet je denken aan een groep van zo'n bijna 500, 600 soldaten die rondom Jezus stonden om hem heen. En ze kleden hem uit. En ze deden hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van doornentakken en zetten die op zijn hoofd. Ze gaven hem een rietstok in zijn rechterhand en ze vielen voor hem op de knieën. Spottend zeiden ze, gegroet koning van de Joden. En ze spuugden op hem, pakten hem de rietstok weer af en sloegen hem daarmee op het hoofd. Jezus kreeg een doornenkroon op zijn hoofd gezet. De doorn en de distels die komen voort uit de zondeval van de mens. De aardbodem, zei God nadat Adam en Eva in zonde waren gevallen, is omwille van de zonde vervloekt en met zwoegen zult gij daarvan eten. En doornen en distels zal het voortbrengen. En van dat gedeelte van vervloeking daar werd eigenlijk deze doornenkroon van gemaakt. Een kroon die voortkomt uit de aarde. En die werd op zijn hoofd gezet. En met tijd en wijlen sloegen ze zelfs op zijn hoofd. En wat deden zij? Ze deden niets anders dan Jezus vernederen. Bespugen. Er is niets lelijkers en smerigs dan dat iemand jou in je gezicht klapt. Dat is ver beneden alles. Maar ze deden het bij Jezus. Ze bogen voor hem. Niet omdat ze respect hadden, maar gewoon vanuit respectloosheid en vernedering bogen zij voor hem. Het was een vernedering voor hem. En wat moet dat Jezus een pijn gedaan hebben, dat mensen zo, waar hij zo om gaf, en zelfs die mensen die hem bespotten, daar hij zijn liefde voor over had, dat hij zo vernederd werd. Een reis die dieper ging, steeds dieper. En hij heeft zichzelf een gedaante veranderd als daden tot slaaf. En hij is vernederd, schrijft Paulus in Filippenzen 2, vers 6 en 8. En hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, en de kruisdood. Jezus droeg een doornenkroon. Maar toen ik aan het voorbereiden was op mijn preek, toen werd ik er eigenlijk bij bepaald, want ik wou eigenlijk heel ergens anders over spreken. Ik wou eigenlijk gaan spraten met jullie over de Amalekieten. De Amalekieten, dat was een volk wat achter de Israëlieten aan zat toen ze weggingen uit Egypte. En wat zij voortdurend deden, dat stelt je gluipers dat het waren, zij vielen altijd van achteraan. En wie liepen daarachter in de route? Dat waren de zwakken. Dat waren de ouderen. Dat waren de mensen met een gebrek. Dat waren de kinderen. En daar vielen de Amalekieten op aan. En daar wou ik eigenlijk met u over spreken. Totdat de Heer mij dit liet zien. Want God liet mij eigenlijk zien dat er op dit moment nog zoveel mensen lopen, net als toen Jezus was, met een doornenkroon op hun hoofd. En sommige mensen kunnen deze kroon dragen, want mijn preek gaat over, wat draag jij op je hoofd? Misschien draag jij wel een doornenkroon op je hoofd. En met pijnpunten in jouw leven. En wat zou dan zo'n doornen kunnen zijn? Dat zou eentje kunnen zijn van minderwaardigheid en afwijzing. Hoe pijnlijk kan dat zijn voor mensen als je niet meetelt? Als mensen je negeren? Als ik mijn broedervoorganger de hand schud, maar ik ga vervolgens verder en ik laat zijn vrouw recht zitten, dan kan dat voor haar voelen als van, oh, tel ik dan niet mee? Maar hoeveel mensen hebben er niet last van afwijzing, van minderwaardigheid, en dat dat zo ver in hun leven vast is van, ach, ik doe er niet toe. Ik ga wel in een klein hoekje zitten. Daarom heb ik eigenlijk een beetje een hekel aan dat kerstliedje van de kinderen. Ja. Daar staat van, jij in jouw klein hoekje en ik in het mijn. Ik wil helemaal niet in een klein hoekje zitten. Ik mag tevoorschijn komen. Ja, dus dat liedje gaan we niet meer zingen. Dan denk je maar aan deze preek. Maar hoeveel mensen worstelen daar niet mee? En op het moment dat het je weer overvalt, is het als het ware alsof je die klap op je hoofd krijgt van, zie je wel, jij telt niet mee. Of een doorn van onderdrukking. Hoeveel christenen, hoeveel mensen leven niet in onderdrukking op dit moment? En mogen zij niet in vrijheid uiten dat zij geloven in Jezus als hun redder en hun verlosser? Maar het kan ook onderdrukking zijn in onze samenleving. Volkeren die misschien niet meetellen. Mensen waar we onze neus voor ophalen, als het ware als een soort onderdrukking. Een doorn van verslaving, in welke vorm dan ook. Hoeveel mensen zijn er niet verslaafd aan allerlei zaken? We kunnen het niet alleen hebben over seksualiteit, maar het kan over alcohol zijn, het kan over geld uitgeven zijn, het kan over van alles en nog wat zijn. En voortdurend, als je er dan weer beseft van, is het net als het ware, Satan zegt, ah joh, dat geeft niet, en een klap op je hoofd. En je merkt voor jezelf, en je zegt van, oh, dit doet zo pijn in mijn leven. Woorden, doornen, kunnen woorden van mensen zijn. Woorden van mensen kunnen vol van liefde zijn, maar ook vol van vernijden. Mensen kunnen zo geraakt worden door een woord. En dat ze daar vervolgens hun leven ook weer op afstemmen. Ik had vroeger echt vrees voor mensen. totdat ik een dooptekst kreeg uit Spreuken, waarin staat: vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. En dan zei ik van: Heer, dank u wel. En ik moest aan een voorbeeld denken toen mijn schoonmoeder, een allerliefste mens, is thuis bij de vader. Maar mijn zwager die trouwde en mijn schoonmoeder die had een keurig kleedje gekocht voor zichzelf, zo'n jurk, prachtig mooi. En daarbij had ze ook een fantastisch mooi hoedje gekocht. Dus ik kom daar aan en het eerste zie ik mijn schoonmoeder en ze staat keurig klaar met het hoedje. En het eerste wat ik tegen haar zeg, het was zo'n rood hoedje, is: wat heeft u nou op uw hoofd? En ik zei dat heel erg lacherig ook. En ze zegt: vind je het niet mooi? Nou, mijn antwoord duurde iets te lang. Dus zij begreep dat dat hoedje dus niet mooi was. Weet je, ze heeft dat hoedje maar één dag gedragen. Op de bruiloft van haar zoon. En daarna niet weer. Want Theo vond het niet mooi. Kun je nagaan, hè? Dit is dan maar een beetje een leuk voorbeeld misschien. Maar toch, hoeveel mensen zullen niet door woorden geraakt worden, waardoor mensen niet meer tot hun doel komen waar God ze toe geroepen heeft. Ach, jij bent geboren voor een dubbeltje, je zult nooit een kwartje worden, zeiden we vroeger. Ja, we hebben geen kwartjes meer, dus we hebben nu alleen maar dubbeltjes. Maar je zult al een dubbeltje blijven. Maar dat doet iets bij mensen. Ach, alles wat ik doe is toch niet goed. Hè? Want je krijgt wat. En dan is dat als het ware die doornenkroon die knelt om je hoofd. Je kunt ook gebonden zijn door demonen. Demonen die bezit hebben van jouw leven. Die beheersen jou. En die kunnen zo aan je vastzitten. En dat kan zoveel pijn veroorzaken. Omdat je ze niet brengen in het licht van Jezus. Dat ze je weghouden juist van het licht. Een doorn van misbruik. Incest. Macht. Leiderschap. Kerk. Maar ook religie. Ach, lieve mensen, hoeveel vrome geesten zijn er niet in deze wereld. Zelfs in de kerk, hoor. En misschien wel juist in de kerken. Maar er is macht. Heers naar leiderschap. En dat moet ten koste van alles. En hoe kunnen mensen daardoor misbruikt worden, gemanipuleerd worden? En er zijn mensen die last hebben van een doorn van zelfverminking. Die zo ver gaan in het leven dat ze zichzelf verminken. En wat zal dat een pijn doen, elke keer opnieuw, als ze zichzelf iets toedoen, aandoen. Of een doorn van liefdeloosheid of gebrek juist aan liefde. Dat kan zo een rol spelen in het leven van mensen. Een doorn van een kapotte relatie van man, vrouw, ouders, kinderen, noem maar op. Hoeveel gebrokenheid kan er niet zijn? En de machten van de duisternis willen niets anders dan jou vernederen, jou martelen met al deze dingen en laten voelen dat het allemaal jouw schuld is. Want dat is nog het ergste. Jij krijgt de schuld. En soms is dat terecht. Want we hebben tenslotte ook allemaal een eigen wil gekregen waarmee wij dingen kunnen doen of niet. Jezus kan ons roepen om in zijn weg te wandelen. Maar ik kan het ook negeren. En dat betekent dat de val van zonde wel eens heel dichtbij kon zijn. Want we hebben met onze laatste wil te doen. Maar de boze is niets anders bezig dan jou schuldig verklaren aan alles en nog wat. Dat is wat hij wil. En dan wil ik naar het volgende plaatje. Der Prins die heeft ooit eens een boekje geschreven over de omwisseling. En dat vond ik eigenlijk een heel mooi boek, waarin eigenlijk staat van: ja, toen Jezus gekruisigd werd, toen Jezus die doornenkroon had, had hij ook zicht op datgene waar hij het uiteindelijk voor deed. Namelijk die overwinning halen. En daarom besloot hij om vol te houden. En in die omwisseling zie je dan dat de doornenkroon langzaam opschuift naar een kroon van goud. Een kroon van leven. Jezus ontving de straf opdat ons vergeving geschonken zou worden. Jezus werd gewond omdat wij genezing zouden ontvangen. Jezus werd met ons tot zonde gemaakt omdat wij met zijn gerechtigheid rechtvaardig gemaakt zouden worden. Mooi, hè? Jezus stierf onze dood opdat wij zijn leven zouden ontvangen. Ja, want wij hadden de straf verdiend. Jij en ik, we hebben altijd de straf verdiend eigenlijk. Maar het is Jezus die die straf op zich nam en ons tot leven maakt. Jezus werd tot een vloek gemaakt omdat wij gezegend zouden worden. Jezus onderging onze armoede opdat wij zouden delen in zijn overvloed. Jezus heeft zoveel overvloed. Alles is van hem. Alles is onderworpen aan hem. Alles is van hem. Niks is van onszelf. Maar Jezus droeg ook onze schaamte, opdat wij zouden delen in zijn heerlijkheid. Jezus onderging ook onze afwijzing, omdat wij de acceptatie door de Vader zouden ontvangen. Jezus werd door de dood afgesneden van God, opdat wij voor eeuwig met God verenigd zouden worden. Onze oude mens werd in hem ter dood gebracht, opdat het nieuwe mens in ons tot leven zou komen. Yes, dat is Jezus. Dat is wat hij gedaan heeft voor ons. Daarom kun je alleen maar zo blij wezen met Jezus. Met niemand anders eigenlijk dan hem alleen. Ik hou veel van mijn vrouw, maar nog meer van Jezus. Waarom? Omdat hij mij zo in mijn leven veranderd heeft. Ja, en bleef het dan voor Jezus bij de vernedering? Nee, want Jezus is inderdaad, en we gaan naar het volgende plaatje. Kijk, daar komt de kroon. De doornenkroon die op het hoofd geslagen werd voor Jezus moest wijken voor de kroon van heerlijkheid die God hem zou geven. Zo mooi, hè? God geeft Jezus de kroon van overwinning. Wauw! En daarom mogen wij ook feest vieren. Daarom mogen wij ook het heilig avondmaal vieren. Omdat het een maaltijd is van overwinning. Absoluut van overwinning. En wat staat er in Filippenzen? Paulus die schrijft er zo mooi over. Daarom heeft God hem bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle namen uit. Opdat in de naam van Jezus Christus zich zal buigen, en we hebben er net ook van gezongen, elke knie zal zich buigen voor koning Jezus. Niemand uitgezonderd. zou zich buigen, elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot de heerlijkheid van God de Vader. Niet eens tot de eer van Jezus, maar tot de heerlijkheid en de eer van God onze Vader. Jezus eerde zijn Vader. En hij roept ons op om door hem de Vader te eren. En het is de Vader zelf die uitdeelt. Die uitdeelt de kroon die Jezus verdient aan de kroon van overwinning. En eens, lieve mensen, is het voor ons ook zover dat wij ook een kroon mogen ontvangen. En ik heb hier iets bijzonders meegenomen. Ik heb mijn vrouw moeten beloven dat ik hem heel moest laten en dat ik hem ook zorgvuldig weer moest terugnemen. Maar weet u, onze koning Willem-Alexander, dat is eigenlijk een beetje jammer voor onze vorst. Hè? Onze vorst is niet gekroond. Wist je dat?
Nee.
Onze koning, die legt een eed af. En die wordt ingehuldigd. Ja. Maar onze beste koning Willem-Alexander heeft nog never een kroon op zijn hoofd gehad. Charles wel, hè? De koning, ja. Grote zware kroon op zijn hoofd. Maar ik heb hier iets heel moois. Kijk. Nou, is hij mooi of is hij niet mooi?
Zeker. Het
is mooi, hè? Dit is een kroon die Annette en ik mochten ontvangen. Toen we na 24 jaar oudsterschap in de gemeente Shalom in Heergewaard weggingen, kregen we dit mooie kunstwerk cadeau. Prachtig mooi. Vurige toon. Maar weet je wat het leuk is, wat mooi is? Een kroon kan je op twee manieren ontvangen, als het ware. Of twee manieren krijgen. De eerste is dat... Kijk, en Marjolein, dat is een geweldige vrouw, hè? Blijf rustig zitten. Kom naar je toe. Jezus komt ook naar je toe. Maar jij hebt geweldig veel werk gedaan. En jullie staan op het punt om het stokje over te dragen. Nou, en dan zegt Jezus, je hebt goed gedaan. Jullie hebben goed gedaan, trouwe knechten, voor de Heer. En dan is het dat Jezus als het ware zegt, en die zet je een kroon op. Wauw! Ik zie hem kijken. Nou denkt hij van, oh, ik wil ook. Jezus zet een kroon op. Dat is één manier om de kroon te ontvangen. De andere manier is dat ik zeg, moet je luisteren jongens, ik ben 24 jaar oudste geweest daar in Shiloh. Nou, dat is zo geweldig, ik heb zo goed gewerkt daar zo. Dus weet je, ik zet mezelf de kroon op. Er zijn zoveel mensen die zichzelf kronen. Mag wel op de avond al tafel deze. Die zichzelf kronen. Maar wat ben je dan aan het doen? Dan ben je bezig met zelfverheerlijking, terwijl dat allemaal met jou te maken heeft, maar niet met degene die jou geroepen heeft om. Dus ik heb veel liever geen kroon dan maar even op mijn hoofd, dan anders dan dat koning Jezus of zijn vader de kroon op mijn hoofd zet. Want dan heb ik hem ontvangen van iemand die mij lief heeft. Iemand die mij ook geholpen heeft om deze kroon te kunnen verdienen. Want ons leven is niet altijd makkelijk. Paulus heeft ook niet gezegd dat we maar een rustige reis zullen hebben of wat dan ook. Nee, wij zullen te maken hebben met invloeden van buitenaf. En die komen tot op de dag van vandaag op ons af. En de eerste die zegt, daar heb ik never nooit last van. Nou, die moet eens even goed nadenken. Of er toch nog niet is waarin de aanval van de boze zit. Voor onze toekomst ligt er een kroon voor ons klaar. De kroon van overwinning. Zoals Jezus ook in het vooruitzicht had dat hij gekroond zou worden met de heerlijkheid door God de Vader. Zo mogen jij en ik ook gekroond worden door de Vader. Als God jou een kroon geeft, is dat gaaf. Psalm 103 zegt vers 4 en 5... die je leven verlost van het verderf en die je kroont met goede tierenheid en barmhartigheid en die je mond verzadigt met het goede en je jeugd vernieuwt als die van een arend. Wauw, hij die je kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Met alles wat Gods liefde is, wil hij jou kronen, wil hij jou geven aan jou en mij. Omdat we er zo door gesterkt mogen worden. Want dat hebben we nodig in ons dagelijks leven. Kijk, want omdat we gevallen mensen zijn, losgeraakt van de Heere God, hebben we zijn woord en zijn geest nodig om opnieuw te leren wat we eens waren. Paulus schrijft in de Romeinenbrief, de oude mens moet teniet gedaan worden. Christus moet onze plaats innemen in het rechtvaardige oordeel van God en voor ons tot zonde worden gemaakt. Hij moest worden verhoogd aan het kruis, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Alleen zo kon hij het brood van het leven worden voor ieder die in hem gelooft. De kroon van gerechtigheid, dat is volmaakte gerechtigheid waarmee wij in Christus zijn bekleed. En waarin wij ook zullen verschijnen als hij komt. Oh, Maranatha, Jezus, kom spoedig. Nou, er moet eigenlijk nog wel een hoop gebeuren, maar Jezus, kom spoedig. Want deze wereld redt het niet vanuit zichzelf. Deze wereld gaat kapot aan de ellende. Maar we hebben zo Jezus nodig. En de Bijbel spreekt over het openbaar worden van juist die kinderen van God. Die dit licht kunnen brengen. Die die boodschap kunnen hebben voor deze wereld. En zo dat we kunnen werken, zoals Timotheus dat ook schrijft. In de Timotheusbrief staat, de onverwelkende kroon van de heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van Christus. Die in blijvende schoonheid zal worden geschonken aan hen die nu nog delen in zijn smaad en zijn verwerping. We hebben er last van. Niemand ontkomt eraan. En de een zal meer dan de ander beproefd worden. Maar voortdurend worden wij beproefd. Omdat Satan niet wil dat jij wandelt in jouw bestemming met God. Dus hij zal altijd proberen en ergens een stok in de spaak van je wiel te steken. Maar we hebben het volgende plaatje. Kijk, Dat is de helm des heils. En dat is mooi. Want we hebben de kroon, die ligt in ons verschiet. Maar we zijn wederom geboren mensen. Toen wij Jezus aannamen als onze redder en verlosser, zijn wij gered. En Jezus roept ons op, zoals Paulus dat dan weerschrijft in Efeze 6, om de wapenuitrusting aan te trekken. En ik moet altijd een beetje, soms heb je wel eens van die discussies van mensen die zeggen van, ja, dan denk je 's morgens, als je wakker wordt, het eerste wat ik doe is, ik zet de helm van het heil op, ik pak mijn zwaard, doe mijn schild op, enzovoort, enzovoort. En als ik dan 's avonds naar bed ga, dan zet ik mijn helm daar weer neer, en mijn zwaard en mijn schild. En wat een raar gedoe eigenlijk. Waarom doe je dat? Ik heb een nachtkastje, daar ligt geen helm des heils op, daar ligt geen schild op, daar liggen ook mijn sandalen, staan er niet naast. Ik heb het aan. En ik hou het aan. Want weet je, zelfs in de nachtelijke uren zijn mensen die aangevallen worden in hun droom, in hun slaap, in hun nachtmerries enzovoort. Een helm van het heil, die draag ik 24/7. Altijd. Net zoals Jezus ook 24/7 bij mij is. Hij is altijd bij me. Waarom zou ik dan dit afleggen? Dus ik hou dat aan. En als andere mensen zeggen van, ja, maar ik leg het toch liever af. Prima. Maar ga niet aan mij uitleggen of zeggen dat ik dat ook zo moet doen. Want daar heb ik helemaal niks mee. Ik ga ook niet tegen u zeggen dat u het altijd op moet houden. Maar ik adviseer het u. Want God zegt 24 uur, 24/7. Helm des heils dragen. En de helm van het heil beschermt ons denken. Zoals het pantser ons hart bewaakt, zo is het de helm des heils die onze gedachten bewaakt. Want wij moeten, zoals Paulus ook zegt in de Romeinenbrief, we moeten vernieuwd worden in ons denken. En de boze wil niets anders dan influisteringen geven in jouw denken. Voortdurend zijn er van... En dan moet je eigenlijk zeggen van, nee, mijn gedachten zijn beschermd door de helm die heil brengt. En heil betekent goede dingen in mijn leven voortbrengt. Heil betekent ook dat ik beschermd mag worden tegen de aanvallen van die boze. En dat maakt zo, dat het mij zo krachtig maakt. En daarbij staat er dan, en neem de helm des heils en het zwaard van de geest. Mooi dat die twee bij elkaar zitten. Dit is mijn zwaard en dit is de helm van het heil die ik mag dragen. En de helm, die zorgt, of het woord zorgt voor mij, dat mijn denken vernieuwd wordt. Het woord inspireert mij door Gods geest dat ik anders mag denken. Als ik dan denk over de afwijzing, die doorn van afwijzing, dan zegt het woord van God mij, hey, maar jij bent mijn geliefd kind. Oh, wauw. Weet je, hij wijst me af, die persoon, maar Jezus houdt van mij. En dat is een andere waarheid dan de leugen. En dat maakt vrij. Een demonen die willen zeggen dat je gebonden blijft aan hen, dan leert het woord van God je dat je, we hebben gezongen, God maakt vrij. We hebben het gezongen, hè? God maakt vrij. God maakt vrij. Dus dat is een ander denken wat in mijn hersens komt, in mijn denken komt. En dat bewaart zich doordat ik de helm van het heil ophoud. Als de boze dan weer komt en zegt tegen mij van, je bent helemaal niet vrij. Dan zeg ik, God maakt vrij, God maakt vrij, hoepel op jij. Ja, dat kan je dan zeggen tegen hem. Weet je, we hoeven helemaal niet beleefd te doen tegen Satan. Dan mag je gewoon tegen zeggen, rot op. Move. Want God maakt vrij. God maakt vrij. En dat is zo kostbaar. Dat zijn zulke kostbare dingen. Liefdeloosheid. De toren van liefdeloosheid. Of van macht. Macht? Macht? Aan wie is gegeven de alle macht? Aan wie is gegeven alle macht in hemel en op aarde?
Jezus.
Aan Jezus. Wauw. Dus als iemand anders denkt macht over mij te willen uitoefenen, dan kan ik zeggen van, oh wacht even, jij bent jij, maar ik heb Jezus. En wie heeft nou de allergrootste en alle macht? Dat is Jezus.
Amen.
Oh, amen. Dus jij wil wel wat tegen mij zeggen, je wil wel macht over mij uitoefenen, maar ik pareer dat in de naam van Jezus. Want vrome geesten, religie, oh, een religie. Er waren fariseeën, nou, wat noemde Jezus ze? Allergebroed. Met allerlei wet en regelgeving, jou strikt houden aan allerlei wetten en dingen. Die als het ware binden, gebonden maken aan religie. En wat zegt Jezus daarvan? Allergebroed zijn jullie. Move, wegwezen. Ik maak vrij. Je bent vrij in mij. En als wij morgen bevrijdingsdag vieren, mogen we als het ware opstaan en zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u de grootste bevrijder bent. Want u heeft mij bevrijd. U heeft mij bevrijd. En dank u wel dat we mogen leven in een land van vrijheid. Amen.
Amen.
En laten wij respectvol zijn voor al die mensen die in ons land leven. Ik hoor zoveel opkomend haat- en mijnberichten. Die zeggen van, weet je, het gaat over de Joden, het gaat over de Marokkanen, het gaat over de Turken, het gaat over mensen met de islam, het gaat over Joden, het gaat over Palestijnen. En de een roept nog luider en protesteert nog harder dan de ander. Maar mogen wij niet leren om elkaar lief te hebben? Zelfs de mensen waar we moeite mee hebben. Weet je, ik woon in een stadsdeel in Gorinchem, wat ik hoef bijna niet meer op vakantie naar Turkije. Er wonen zoveel buitenlandse mensen. En je zou zeggen van, wat moeten ze allemaal hier? Maar God heeft me zo laten zien dat God van die moslims houdt. En dat hij van buitenlandse mensen houdt. En dat wij mogen zorgen voor hen die hier zijn. En dan zult u misschien zeggen, ja, er zijn altijd mensen die misbruik maken. Ja, dat doen Hollanders ook. Daar zijn wij echt niet uniek in dat wij dat niet doen. Wij maken soms ook met tijd en wijl een misbruik van. Dus we moeten niet zo wijzen, maar we moeten juist bidden voor deze mensen. En ik geloof dat er een beweging op gang komt, ook in ons land. Want gebed is de motor, hè? Gebed is de motor. Als wij bidden voor deze mensen, dan hoor je nu al de verhalen. Dat ze in de nachtelijke uren, hallo, de helm des heils in de nacht, dromen over Jezus. Vele moslims in Iran en Irak hoor ik geluiden van, dat zij dromen krijgen s'nachts over Yeshua. En ik van, wauw God, daar waar wij soms zwijgen, daar waar wij soms in een verkeerde houding staan, let wel, we zeggen van, Heer, wat als deze mensen ook bevrijd zullen gaan worden van de leugen. Heel, de islam, laten we heel eerlijk zijn, is gewoon één grote leugen wat er verteld wordt. Ik heb een broeder gehad in de vorige gemeente die ons onderwijs gaf over wat er echt allemaal in de Koran staat. Dat wil je eigenlijk echt niet weten. Nou, misschien moet je het eigenlijk wel weten. Maar dan zie je gewoon van in welke leugen zij geloven. En dan zeg ik van, wij hebben ervoor te zorgen dat deze mensen het licht en de waarheid gaan horen. Niet op een veroordelende wijze, maar op een liefdevolle wijze. En weet je waar je deze mensen het leukste mee treft? Ga lekker bij ze eten. Oh, ze kunnen zo lekker koken. Heerlijk. En dan kun je ook hele mooie gesprekken hebben. Maar het gaat erom dat wij leren om te zien welke helm dragen jij en ik. En we hebben strijd te leveren. Want het kan voor hetzelfde geld betekenen dat er ook mensen zijn die jouw boodschap niet pruimen. En dat ze misschien wel bij je langskomen. En ze zeggen van, oké, dat is lijden. Lijden om Christus wil. Dat kan ook. Er zijn zendelingen die uitgaan, die gevangen genomen worden. Zendelingen die gemarteld worden, omdat ze de boodschap van Jezus uitdragen. De boodschap van hoop willen brengen. En zeggen van, we mogen bidden. Bidden voor de vervolgde kerk. Zo belangrijk en zo essentieel. Dus het is niet allemaal nog roze geur en maneschijn, maar we zijn wel op weg. En we zijn op weg naar datgene wat God wil, waar we uitkomen. Het is de werking van de Heilige Geest op onze geest, zodat we denken van Christus hebben. Dus laten we echt dat vernieuwen van ons denken tot ons nemen. En we zien in deze tijd een sterke toename van de strijd. Zorg ervoor dat u zich hierdoor niet uit het veld laat slaan. Er gebeurt zoveel van alles en nog wat. Kunstmatige intelligentie die ons mooie dingen brengt, maar ook verwarring brengt. Beheer of uitsturers van landen die dingen roepen en schreeuwen soms. Weet ik van, doe even gewoon met elkaar. Doe met respect, ga met respect om met elkaar. Maar de vraag is ook, bidden wij voor onze leiders van het land? Bidden wij voor onze premier Schoof? Bidden wij voor onze regering? Bidden wij voor onze stadsbesturen? Bidden wij voor? En vul maar in. Maar als wij als kerk, als kinderen van God, niet bidden voor onze overheden, dan zal het niet raar zijn dat onze overheden dingen gaan doen die niet in Gods wil zijn. Maar laten wij bidden dat zij de dingen gaan doen die God wil dat gebeuren. Maar dat kan alleen maar als wij als kinderen van God ons mobiliseren. En het wordt hoog tijd. Ik heb thuis een ramshoorn liggen. En ik denk dat ik in juni spreek een keer bij ons in de gemeente. Dat ik eens een keer op de ramshoorn ga blazen. Als een geluid van gemeente. Word wakker. Want wij hebben misschien die doren kroon gedragen. Misschien bent u al daarvan verlost van dingen daarvan. Of misschien worstelt u er nog mee. Maar er is overwinning. Maar hoeveel mensen buiten deze kerkmuren lopen er nog? Deze broeder die zei me vanmorgen, wat is het stil op straat, hè? Je ziet geen mens. Ze zitten allemaal nog in hun huizen. Maar ze zijn nog niet in de gebedshuizen. Dat moet nog veranderen. Mensen moeten komen. Maar buiten lopen er nog zoveel mensen met een donkere kroon op hun hoofd. Die geknecht zijn door deze wereld. En deze wereld mag veranderen. Maar God heeft ons nodig daarbij. En zorg ervoor dat wij ons niet uit het veld laten slaan door de strijd. Aan de helm was te zien tot welke leger de soldaat behoorde. Wij als hemelburgers dienen nu als vreemdelingen en bijwoners te leven, te midden van alle volkeren hier op aarde. Laat zien wie je bent. Een sterke identiteit voorkomt misleiding en vormt een sterk getuigenis. Waar hoor jij bij? Wat draag jij op je hoofd? Weet je, deze kroon, straks in de hemel kom, dan mag ik ontvangen. Dan mag ik ontvangen. En daar kijk ik eigenlijk best naar uit. Niet naar die kroon, maar waar kijk ik het meeste naar uit? Dat ik Jezus mag zien van aangezicht tot aangezicht. Dat roert elke keer mijn hart. Ik hou ontzettend veel van mijn vrouw en van mijn kinderen. Maar als Jezus me morgen thuis haalt, dan zeg ik van wauw, er is echt niets mooiers dan dat. En Jezus wil dat aan ieder van ons geven. Dat je dat verlangen in jouw hart op mag hebben. En als er dingen in je hart zijn die zeggen van, ja maar, ik voel me nog zo schuldig over van allerlei dingen. Als de doren kroon nog draagt op je hoofd, dan wil ik je vanmorgen uitnodigen om te zeggen van, kom, leg die doren kroon hier neer. Kom bij Jezus, want hij nam het brood, hij nam de beker en hij zegt, kom en eet van mij. Wat moet je eten? De gebrokenheid van zijn lichaam. Wat mag je drinken? Het bloed dat is tot vergeving en reiniging van zonden. Zo gaaf dat hij dat wil doen. En zei, Heer, daar kan ik alleen maar super enthousiast over worden. Dat u dat voor mij gedaan heeft, voor ons gedaan heeft. En ja, we hebben met lijden te maken. Ik heb vorige keer hier ook verteld wat me vorig jaar overkomen is. Nou, dat is even schrikken. Nou, even fors schrikken. Maar aan de andere kant heb ik zo gezien dat Jezus er is om te zorgen. Het was een doornenkroon van ziekte die op je was. Maar dat Jezus genezer is. Dan denk ik van, oh, amen. Zal ik dat nooit meer ziek worden? I don't know. Dat weet ik niet. Maar dat boeit mij eigenlijk ook niet. Ik moet wel als een rentmeester goed omgaan met mijn lichaam. Dus dat vraagt God ook van jou. Het rentmeesterschap over jouw eigen gezondheid. Dat is ook belangrijk. Sommige mensen die vreten zich helemaal vol. Nou, dat is niet goed voor je lijf. En zei hij van, je moet weten wat je doet. En je moet rentmeester zijn. Maar ziekte kan ons allemaal overkomen. Dood kan mij ook overkomen. Maar dood, dat is een vluchtmoment van het aardse naar het hemelse. En ze hebben mij ooit verteld dat een wederom geboren kind van God de dood als het ware niet zal zien. Je bent van het ene, hoppa, bij Jezus. En er een van, nou hier, geweldig. En wij mogen vandaag avondmaal vieren. Ik vind dat altijd een bijzonder feest. Kerken doen dat meestal op de eerste zondag van de maand. En dan zeg ik, probeer elke keer, als ik het avondmaal mag dienen, dan zeg ik, probeer ik mensen voor te houden. Jongens, dit is geen ritueel, hè. Dit is ook niet omdat het toevallig de eerste zondag van mei is. Nee, eigenlijk zeg ik, je zou dit veel vaker mogen doen. Maar dan zeggen mensen, wordt het weer een sleur. Ah, nou, dan weet ik niet of dat een sleur wordt. Want als je elke keer opnieuw beseft wat dit gebroken zijn betekent, dat kan geen sleur zijn. Voor mij niet in ieder geval. En elke keer als je de beker neemt, en hiervoor dankt, dan dank je vanuit de grond van je hart. En dat kan geen sleur zijn. En ik zeg altijd, het maakt zo sterk. En weet je, ik vind het zo gaaf. Mijn vrouw en ik doen regelmatig samen het avondmaal vieren. Weet je, dat geeft zo'n verbinding met elkaar. En je zegt van, dat je ook tegen elkaar kunt uitspreken van, dat er dingen zijn die zeggen van, oh, hier moet ik even met mijn vrouw over praten. Of zij met mij. En weet je, als je dat al gedaan hebt, jongen, dan is dit geen ritueel meer hoor. Dan zijn je vol van dankbaarheid. En het maakt je relatie, je huwelijk sterker. Maaltijd te doen. Heilige avondmaal doen met kinderen. Ik weet niet wat hier gepredikt wordt. Maar ik vind ouders zijn geestelijk verantwoordelijk voor hun kinderen. En ik vind het kostbaar, en we hebben het vaak gedaan met onze kinderen ook, als we thuis zaten, samen. Niet zomaar een eerste zondag of zo, weet ik veel. Maar gewoon op het moment dat je in je hart voelt van, hey, het is goed als wij weer eens een keer samen het avondmaal vieren. Gingen we samen avondmaal doen. Met de kinderen. Weet je, en daarin zien zij wat je doet. Op het moment dat jij ook uitspreekt naar jouw vrouw, hè, van dat er dingen zijn, en dat gaat natuurlijk, je moet wel even nadenken wat je dus zegt, maar dat ze dan ook zien dat er plek is voor ruimte van vergeving. En dat er blijdschap genereert. Moet je kijken wat die kinderen dan leren. Zij leren ook om verzoening te hebben met elkaar. En we hebben zo verzoening nodig in deze wereld. En het begint in onze gezinnen. Maar hoeveel gezinnen zijn er niet in gebrokenheid? Hoeveel echtscheidingen kent dit land niet? Hoeveel, hoe noemen ze dat ook alweer, samengestelde gezinnen zijn er niet? Moeten we dat veroordelen? Nee, want er zit overal pijn achter. Maar Jezus zegt van, kom tot mij en laat zien wat liefde vanuit mijn kant is. Wij zijn vaak zo scherp om dingen te veroordelen. Maar ik heb zo langzamerhand geleerd om mijn mond eens wat meer te moeten houden op dat vlak. Ik was vroeger ook redelijk scherp. Maar ik heb zachtmoedigheid moeten leren. Nou, het lukt nog niet altijd hoor. Soms dan. Maar God.